16 oktober 2019, Daily Minutes podcast, moet ik er dan nog voor zeggen. Ik heb vandaag geen tijd om de uitzending te maken, dus ik herhaal de uitzending van gisteren en van eergisteren. En morgen is er gewoon weer een Daily Minutes, maar ik heb een spoedopdracht, een opdracht die eigenlijk vrij plotseling tussendoor kwam, maar die is erg veel werk. Dus ik ben tot vanavond heel laat nog aan het vertalen en ik wil eigenlijk geen tijd verliezen. Dus in de tijd dat ik normaal de Daily Minutes maak, heb ik gegeten. Tot morgen.
This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC.
Daily Minutes podcast. Het is 14 oktober 2019. Dit is het bulletin van maandag. Het is vroeg in de ochtend. Daar gaat mijn repeater weer. Het is vroeg in de ochtend en ik spreek alvast dat in. Het is een beetje ongewoon. Ik weet niet of het zal nu net even stil zijn. Dus dat heb ik goed uitgekiend. Maar ze zijn al vanaf vrij vroeg vanochtend bezig om het hele huis in een tent te bouwen. Dat zou eigenlijk vrijdag gebeuren. Ik vind het wel fijn dat niet het hele weekend het geval is. Het is gek hoe je het uit je ramen kijken kunt missen. Dat had ik me eigenlijk van tevoren niet voorgesteld. Maar omdat die werklui toch op de stijger staan voor je ramen. Ik heb de gordijnen maar dicht gedaan vrijdag toen ze zouden komen. En ik miste echt ontzettend dat ik zelfs aan de rustige kant van mijn woonkamer niet naar buiten kon kijken. Maar zeker aan de kant van de keuken waar van alles gebeurt. En het huis is donker. Dat is ook lichtjes deprimerend. Hoewel ik daar niet zo gevoelig voor ben. Maar het is een hele heisa. En on top of all, de werkzaamheden zouden 23 september beginnen. En ze zouden tot 11 oktober duren. Dat was afgelopen vrijdag. Maar ze werken aan 3 huizenblokken. En dit is het tweede van de 3. Dus ik weet niet of de planning helemaal gehaald gaat worden. Maar vervelend was dat ik net toen ze de brief, dat was de 22e september, dat de dag dat die brief kwam, dat ze dus ook mijn antenne hebben weggehaald, die toen pas een dag of 4 hing. Die kon ik eerder niet aanleggen vanwege nog steeds eikenprocessie, rups, resten in de bomen hier. De antenne hangt in een eikenboom. En ik had hem hoger in gehangen dan eerder, want hij was dit jaar al 3 keer gesloopt bij werkzaamheden. Het is geen heel dure antenne, het kost een paar kwartjes aan materiaal, maar het is wel 1/2 uur werk om het ding op te hangen. Maar ik had hem een stuk hoger gehangen, maar dat was kennelijk niet voldoende. Nou, ik heb me voorgenomen, de volgende keer dan neem ik dikke draad. Ik heb nu echt heel dun draad genomen, zodat dat eigenlijk heel gemakkelijk stuk te trekken is. Maar dat gaan we anders doen. Kleine complicatie is wel dat de antenne gedoogd wordt. Zowel door een gemeentemedewerker als door de opzichter van de woningcorporatie hier in deze wijk. Maar ja, je wilt dus als hij gedoogd wordt niet met klachten bij, bij zo'n club gaan lopen. Want dan zeggen ze van, oh, maar hij wordt gedoogd, maar we willen natuurlijk geen gesodemieter. Dus heb ik het allemaal maar geslikt. Maar het is wel raak. Ik kan met mensen van tevoren overleggen met werkzaamheden. Dan zie ik ze bij een ander blok, zie ik ze aan het werk. En dan kom ik van de boodschappen terug en dan zeg ik van, nou, daar hangt een draadje. Zou je dat alsjeblieft willen laten hangen? Oh, natuurlijk meneer, waar is dat voor? Nou, ik luister naar de korte golf. dat zeg ik dan. Maar het eerste wat ze doen is hier komen, is die draad gewoon wegknippen. En dan ligt het achter mijn container op een kluwen. Fijn is dat. Nou goed, ik heb ook een antenne die er niet heel serieus uitziet, moet ik dan wel zeggen. Maar goed, om dan zonder te vragen dat te verwijderen, vind ik ook wat. Maar het gaat inderdaad een stuk over het openbare grond hier. Ook over een stuk van de corporatie. En hij zit in een boom. Dus ik snap wel dat mensen die bomen snoeien bijvoorbeeld, maar die laten hem juist vaak wel zitten. Maar dat mensen die de boom snoeien, dat die denken van, nou, dat is toch een draad die misschien kwaad kan als dat lang op dezelfde plek op die boom hangt. Dus ik snap wel dat die daar, maar ze klagen niet, ze halen het gewoon weg. Dus, nou goed. Ik had erop gerekend dat ik vanaf 11 oktober dus weer een korte golfantenne kon ophangen, maar daar is nog niet veel van terechtgekomen. Ik heb gelukkig wel mijn loopantenne weer gerepareerd, dus ik kan wel luisteren inmiddels weer. Dat ging eerst ook niet, want de loopantenne was ook stuk. Maar goed, dat is weer, dat is allemaal weer hersteld. Dus ik kan luisteren, maar nog niet zenden. Dus en ik wil, maar goed, dat kost wat, toch wat meer tijd. Want dan moet in mijn, het luik wat ik daarvoor heb voor die antenne, dat is een beetje gammel. En ik krijg het vast wel open. Maar ik weet niet of ik hem daarna weer waterdicht gesloten krijg. Dus ik wil eerst een nieuw luik aanleggen. En dan wil ik voor de korte golf wat verticale antennes gaan ophangen. En die dan gebruiken om te zenden. Dat werkt waarschijnlijk ook een stuk beter. Dat is echt wel, nou, ik weet niet of het te horen is, maar dit zijn dus werkzaamheden die bij mijn, op mijn balkon plaatsvinden. Maar goed, het is wel leuk dat ze alvast aan het werk gaan, nu de stijgers er staan. Want dat betekent ook dat ze opschieten. En ik zal eens kijken, want wie weet als ze die stijgers morgen of misschien wel vandaag weer afbreken. Misschien kan ik dan mijn antenne alweer ophangen. Dus, maar goed. Ja, ik spreek toch maar een deel van de uitzending alvast in. Want je weet niet hoeveel herrie dat ik eind van de middag nog heb. Hoewel ze meestal wel om 3 uur stoppen. Maar toch lijkt het mij verstandig. Ik lees alvast, zodat ik wat heb, een column in die ik volgens mij wel eens een keer eerder heb voorgelezen. Die gaat over de tijd waar ik het de afgelopen 2 weken ook over gehad heb. Over het Vosjagen in de jaren 80. Eind jaren 70, begin jaren 80 organiseerde ik als radioamateur vele vossenjachten. De column is geschreven ook voor niet-amateurs. Vossenjachten hebben in dit kader niets met de dieronvriendelijke activiteiten te maken, maar het komt er in het kort op neer dat zo'n zendgek zich ergens in de bosjes of op een andere, meer creatieve plek moet verstoppen. En dat de rest, destijds vaak een hele meute, die ene figuur dan zijn haar zender moet zien op te sporen. Voor opsporingsambtenaren van clandestine zenders is het dagelijks werk, maar radioamateurs zien bij dit soort gelegenheden dit soort dingen meer als sport. Er zijn meerdere varianten van dit soort vossenjachten. Bij veel wordt er alleen gelopen. Wij hadden destijds een systeem waarbij we in het begin dat we ze organiseerden nog een aparte puntentelling hadden voor fietsers, lopers en autorijders. Maar uiteindelijk was de praktijk dat iedereen vanaf een parkeerplaats op een van de hoogste plekken van Amersfoort, voor wie het kent nabij het Belgenmonument, met de auto startte. En afhankelijk van de plek alleen de laatste meters of hooguit honderden meters lopend aflegde. Teams bestonden dan ook meestal uit een chauffeur en een navigator, annex jager. Hoewel ik ook in de competitie van de jachten zelf wel eens heel aardig gepresteerd heb, was ik doorgaans toch vrij matig vossenjager. Des te beter was ik in het bedenken van rotstreken als vos. Dat bleef bij de anderen niet onopgemerkt. En zo is er, als ik een enkele keer toch eens zelf op vossenjacht ging, meermalen op een sympathiek bedoelde manier wraak op mij genomen. Een van die keren was de vos een voor mij onbekend persoon. Dat wil zeggen, ik kende hem wel, maar ik wist niet wie het was. Of zelfs maar dat hij bij de vossenjacht betrokken was. Zodoende had ik ook niet direct in de gaten wie of ik in het donker voor me had. De auto door mijn vaste kompaan bestuurd bracht me vlak in de buurt bij diens woonhuis. Bij park Randenbroek in Amersfoort, waar je destijds nog in donker zonder al te ongerust te zijn voor criminaliteit of dingen die mogelijk in strijd zijn met de zedenwetten van mijn woonplaats kon rondlopen. Ik begon vanaf, opnieuw voor wie de omgeving kent, de richting van het ziekenhuis dat er toen nog was, net buiten het park aan de andere kant van de beek te lopen. Het was in een korte periode dat ik met jagen buitengewoon goed presteerde, wat kwam voor een deel door een zelfbedachte, zelfgebouwde pijlontvanger, waar ik het ook al eerder over had, die weliswaar uiterst geschikt was voor het pijlwerk, maar tegelijk ook zo onhandig, zwaar en weinig waterdicht dat ik hem daarna voor het doel nog maar heel weinig heb gebruikt. Nadat ik 2/3 van de zijde langs het park had afgelegd, wist ik daardoor absoluut zeker dat de zender zich op een bepaalde plek precies aan de andere kant van de beek moest bevinden. Doordat we bovendien pijlantennen uit het raampje van de VW Kever gestoken, vrijwel in een rechte lijn vanaf het Belgenmonument naar beneden bij het park waren gereden, wist ik zeker dat ik absoluut tot een van de eerste moest behoren die op de plek van de bestemming was aangekomen. Kortom, nog even stug doorstappen, beek over, of langs de beek, lang over een weg en de ingang van het park in. En de overwinning kon mij bijna niet meer ontgaan. Voorzichtigheidshalve in het donker polshoogte genomen van de situatie ter plekke. Meestal zit er een persoon bij of dichtbij de zender. Maar soms hangt er een briefje of een stapel briefjes waarvan je er dan eentje als bewijs mee moest nemen. Dat viel nog niet mee, want ondanks dat mijn ogen al een poosje aan het donker waren gewend, ontnam de donkere nacht en het dichte bladerdak mij vrijwel alle zicht. Toch ontwaarde ik vrijwel op de plek waar ik gepeild had op een bankje een silhouet. Ik peilde vanaf een meter of 100 afstand nog maar eens extra geen zin om een eventueel agressieve zwerver onnodig uit zijn slaap te halen. Maar nee hoor, pinpoint precies om het maar zo te zeggen. Maar ik bleef niettemin voorzichtig. Voor hetzelfde zat de vos 10 meter achter het bankje en had ik alsnog te maken met die zwerver. Op de bank bleek een zoenend paardje te zitten. Ik was redelijk overtuigd van mijn gelijk en riep dus van een meter of 8 afstand, ik zoek de vos. Ze gaven enigszins geamuseerd aan dat ze geen idee hadden waarover ik sprak. Maar ik wist het zeker, dus ik drong aan. Het bleek dat ze toch wel graag met rust gelaten wilden worden. Toen ik een derde keer vroeg, werd ik resoluut weggestuurd. Vervolgens nog een aantal keren gepeild, niet verder dan 50 tot 100 meter vanaf de plek. Maar de man in kwestie met zijn resolute stemgeluid maakte de indruk dat er niet met hem viel te spotten. En omdat me het sowieso onverstandig leek om zoogdieren bij hun paringsritueel lastig te vallen, besloot ik mijn heil elders te gaan zoeken. Vossenjachten op de betreffende frequentie in bewoonde omgevingen staan bekend om de vele reflecties van het signaal die ook geregeld tot valse peilingen leiden. Afijn, nadat ik mijn actieradius tot zeker 15 minuten loopafstand had uitgebreid, kwam ik zo'n 40 minuten later alsnog op dezelfde plek aan. Het paardje zat er nog steeds en toen ik nogmaals in hun richting keek, leek het alsof ze me vol medelijden wenkten. Jawel, ik had wel degelijk de vos als een van de eerste aangetroffen. Maar doordat ik me dus had laten aftroeven, stond ik dit keer bij de prijsuitreiking zo wat onderaan de lijst. Het moeilijkste was vervolgens nog mijn gang naar het nabijgelegen cafetaria, waar de prijsuitreiking dus zou plaatsvinden. Het liefst was ik gewoon direct naar huis gegaan. Uiteraard waren de meesten daar al binnen komen wandelen. De creatieve manier waarop de vos dit keer zich had verstopt, maar bovenal hoe ze de jongen die zelf altijd de gemene streken uithaalde hadden afgetroefd, was er inderdaad aanleiding voor veel hilariteit. Eigen schuld, dikke bult. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl.
Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy.
En microfoon naar retour.
This is the BBC, with the Daily Minutes Podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes Podcast. This is, however, not the BBC.
Daily Minutes Podcast van 15 oktober 2019. Dit is het bulletin van dinsdag. Ik had al aangekondigd dat ik geen podcast zou maken, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik ben de hele dag al grieperig. Ik had een uur geleden nog nauwelijks een stem, maar dat gaat heel goed momenteel. Dus ik kan wat inspreken. Het wordt niet veel, het gaat niet lang duren. Want ik dacht zo pas, ik denk van nou, ik zal maar niet wat inspreken, want ik kan die van gisteren toch niet overtreffen. Maar wie weet, nou, dat zal vast niet lukken. Maar in ieder geval is er wel wat in te spreken. Komend weekend is de IOTA. Dat is wel grappig. En de 24e, als ik het goed gezien heb, was SAQ weer in de lucht. En ik had ook nog ergens gezien dat er deze week verschillende scholen waren in Engeland. En ik dacht in Italië waar het ISS mee zou spreken. Maar ik weet helaas geen dagen. En er is ook geen tijd meer om het op te zoeken. Want ik had het initiatief om alsnog iets in te spreken wel erg laat. Maar ik ben vast nog wel op tijd om... om op tijd te kunnen uploaden. Ik was toch de afgelopen weken over herinneringen van eerder aan het vertellen. Ooit was er een PA0ETE-Jamboree. Dat was in 1977. Het was zo dat niet zo ver bij mij uit de buurt. In Amersfoort had je voor geloof ik toen drie scoutinggroepen die aan de IOTA meededen. Eentje was Kainoja, die zat... vlakbij het park Randenbroek, waar ik van de week al over vertelde. De andere, dat was Soekwa. En die zaten op de berg, nabij het voormalige concentratiekamp en het dierenasiel, wat er ook is. En een heleboel andere zaken in dat gedeelte van Amersfoort, wat er vrij luxueus uitziet, moet ik zeggen. En Soekwa, dat staat voor Soesterkwartier. En dat was nou juist voor een van de volkswijken van Amersfoort. Dus dat was ook wel een mooi contrast. En daarnaast had je de Karel Doorman groep. En die Karel Doorman groep die hadden een leidinggevende die net een C-call had. En die nog niet aan had. Het jaar erop had hij dat wel. Dus toen was ik niet meer nodig. Maar het verzoek was of ik mijn call beschikbaar wilde stellen. Nou ja, dat wilde ik wel. Dus het was wel leuk. Het was nog een soort van middelpunt die daar rondliep. En verschillende van die scouts die daar waren, met name de leiding, die kende ik ook al van 27 MC. En die waren daar toen nog steeds actief volgens mij. Ja, vooral dat eerste jaar hadden we eigenlijk niet zoveel ervaring. En wat het vooral werd, het was een zendamateur-experiment, evenement moet ik zeggen. Er was vooral veel apparatuur en er was vooral veel voor de amateurs te doen. En de scouts die schoten daar geloof ik al een beetje bij in. In ieder geval het jaar erop werd dat veel bescheidener aangepakt. En er werd ook aangekondigd dat het niet een zendamateur evenement zou worden, maar dat het toch vooral de scouts waren die centraal stonden. Natuurlijk hebben we wel scouts heel veel achter de microfoon gezet. Maar er waren toch echt een aantal dingen die voor scouts minder leuk waren en voor de amateurs wat leuker. Met name bijvoorbeeld telegrafie. En ja, ik weet zo snel niet nog meer voorbeelden. Maar dat was wel degelijk zo. Maar goed, niet geremd door enige demping op ons enthousiasme hebben we dat toen zo opgezet. Ik weet niet meer of dat jaar was. Ze schiet me nu ineens er binnen. Af en toe dan, als je het over zoiets hebt, dan komen er ineens herinneringen boven. Wat wel erg grappig was, dat was een vriend van mij die die had allemaal sprotjes gekocht van die visjes bij de visboer. En die had hij in de achtertas van zijn fiets. En elke keer dan liep hij naar zijn fiets toe om daar een paar sprotjes uit te pakken. En ik hoefde ze niet. Zeker niet uit de achtertas. Hoewel hij ze volgens mij wel netjes verpakt had. Maar dat schiet me nou ineens te binnen. Dat was PD0DDR. Met wie ik overigens heel goed kon opschieten. En, ja, door de jaren heen. Maar, en een van de meest fanatieke vossenjagers ook. Maar goed, dat schiet me nu ineens te binnen. Maar ik weet niet zeker of ik dat via de Daily Minutes eerder verteld heb. Of dat nou via de chat aan iemand was. Of dat ik dat via mail. Ik weet het niet meer. Maar destijds hadden wij een ballon-experiment. Dat was een idee van mij. Ik weet niet hoe ik daarop kwam. Maar ja, het was in die tijd. Je kreeg van alles voor elkaar bij de instanties. Tegenwoordig houden we de hand op de knip. Ik weet nog dat wij een jaar of twee daarna hadden we een groot evenement. En daar kwam zonder probleem een brandweerauto een dag te demonstreren, zonder dat er enige kosten aan verbonden waren. Een ambulance een andere dag. En dan werd communicatieapparatuur gedemonstreerd. En die deden dat allemaal graag. Toen ik dat een jaar of tien later nog eens een keer probeerde, toen wilden ze allemaal 1000 gulden hebben om op te komen draven, op zijn minst. Hè. Maar dat was in die tijd was dat nog niet zo. Dus je kreeg van alles voor elkaar. En zo kregen we ook voor elkaar dat wij binnen de CTR van Soesterberg, dus zo'n 10-mijlzone rondom het vliegveld, waarin er niks mag gebeuren. Maar wij kregen keurig toestemming om die ballon daar op te laten aan een touwtje. Hè? Dus, vervolgens was het probleem dat de helium erg duur was. Nou, of de brandweer ons niet kon helpen. Nou, die kwamen met een tank helium en we moesten er maar uit gebruiken wat we nodig hadden. En dan komt die tank alweer terug. En nou ja, dat ging in die tijd zo. Maar in al mijn optimisme had ik toch met één praktisch iets niet rekening gehouden. Wij wilden er een GP'tje aanhangen met een stuk coax. En wat gebeurde? Er was een soort van valwind was er op die dag. Wat ook nog niet meewerkte. Maar in ieder geval die ballon die bleef vlak boven de grond hangen. En zodra die wat hoger kwam dan was de coax te zwaar. En dan bleef dus desnoods die coax nog wel een stukje horizontaal hangen. Dan zweefde die zo, ik herinner me nog ook zelfs boven het water. Want het was een zevenkennisgroep. Maar die ballon die kwam nooit omhoog. En de grap is dus, maar ik heb nooit aangetoond dat dat verband er is. Maar dat op dat moment Hans Jansen van Hobbyscoop langskwam. En die zag ons klooien met die ballon. En niet lang daarna, toen kwam hij dus met het idee voor de ballonvossenjacht. Dus, maar of die twee feiten met elkaar verbonden zijn, dat durf ik niet zo scherp te stellen. Wel weet ik dat ik met hem daar een tijdje over heb staan praten. Maar ik had niet het idee uit het gesprek dat hij zoiets van plan was ook. Maar het zou best kunnen dat het idee daar ontstaan is. Maar goed, dat was dus wel komisch. En geweldig. Er was ontzettend veel checks waren. Er volgens mij wel 6 of zo. Met allemaal verschillende banden waar we op zaten. Met elk eigen antennes. Het leek een complete velddag of misschien wel een contest. En ja, dat was wat minder leuk voor de scouts. Als er interessante verbindingen waren, dan gingen die voor, geloof ik. Dat was, als de condities waren, dan waren die amateurs zo van, oh, condities. Terwijl die scouts die wilden graag met andere scouts praten. Dus, en dat snap ik heel goed. Maar goed, Gert, hoe oud was ik toen we dat deden? In 1977, toen was ik 21. Ik geloof het wel. Dus ja. Maar goed, leuke herinneringen ophalen. En bij al die andere groepen kende ik overigens ook amateurs. En ik ben bij verschillende ook nog geweest kijken. Even kort naar een blik door de deur werpen hoe het daar ging. Hè. Ze zaten wel flink uit elkaar hoor. Als je van de ene naar de andere, je deed het op de fiets. Dan was je volgens mij wel, wel 12 kilometer verder voordat je terug was. Of nog meer. Maar goed, dat over de Jota dus. Komend weekend is dat. Ik heb geen idee hoe dat in mijn eigen woonplaats zit. Ik weet wel dat die Soekwa-groep, die bestaat nog steeds. Maar die zit er niet zo heel ver bij mij vandaan. Ik had lange tijd een postbus vlakbij waar ze zaten. En ik ben daar wel eens wezen kijken door de jaren heen, meerdere keren zelfs. En het wordt daar bestierd door een groep, geloof ik, uit Eindhoven. Maar ik ben er twee keer ben ik er wezen kijken. En op een moment waarvan ik dacht van nou, dat komt niet ongelegen. Maar ik werd daar toch echt weggekeken. Echt zo van, oh, je bent ook centamateur. Nou ja, het leek haast alsof je niet welkom was. En daarna heb ik ook geen poging meer gewaagd. Terwijl ik dat eerder wel. En ik geloof dat die Karel Doorman groep inmiddels weer begonnen is met aan die Jota mee te doen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik ken niet genoeg mensen die daarbij betrokken zijn. Maar wie weet is er iemand die luistert die dat weet. Goed, nou, mijn stem die gaat het ook steeds beter doen. Volgens mij komt het helemaal goed vanavond. En ik heb nog wel een hoop werk vanavond ook. Ik heb vandaag ook gewerkt. Dat was eigenlijk wel een beetje te veel, moet ik zeggen. En er was ook heel veel opdrachten en alles. Nou, het was totale chaos. En er ging het nodige mis. En nou, tegen een uur of half vijf of zo, toen zakte alles in elkaar. En toen ben ik voor de tv gaan hangen. En even geprobeerd wat te slapen, maar dat wilde dus ook niet. En ik had vannacht niet geslapen, dus dat was wel. En gisternacht niet. Dus ik heb wel goed last van slaapgebrek, wat ik eigenlijk niet zo vaak heb. Nou, tot zover. Ik ga ervan uit dat ik morgen weer een wat meer reguliere Daily Minutes podcast heb. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl.
Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy.
En microfoon naar de toer.